Yes, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering. Leuk dat je luistert. Welkom. En we gaan het hebben over het aanvoelen van de ander. En is dat een...
Voordat we op opnemen drukten, hadden we even een gesprekje over. Is dat nou een zegen of een vloek? Lust of een last?
Een kracht of een klacht? Maar die klopt niet. Het is een klacht. Die gaat niet meer op.
Nee, maar we komen het regelmatig tegen bij onze klanten en bij collega's en... bij heel veel
gewoon
mensen
in het leven,
dat er mensen zijn die heel sterk andere mensen aan kunnen voelen. Of al snel doorhebben wat daar mogelijk aan de hand is bij een ander. Of mogelijk speelt, of mogelijk gevoeld wordt door een ander. Of dat. En dat kan prachtig lijken. En het kan als coach of therapeut een hele grote kracht lijken. En als partner kan dat misschien ook wel een hele grote kracht lijken. En wij zien toch ook wel vaak hoe dat zomaar juist tegenovergesteld is. En eerder een belasting is voor jezelf en voor de relatie met wie dan ook. Dus met je partner of je klant of wie dan ook. Was die zin al af? Ik was met een zin bezig. Ik denk opeens, ik weet niet of die nou al af was of niet.
Dat is zover denk jij al vooruit. Intens is dat. Lijkt me echt zo vermoeiend.
Nee, ik ben juist zo in het nu dat ik niet meer weet waar de vorige zin...
Nee. Dat geloof ik niet. Maar goed, dat maakt niet uit. En ik dacht eerst gewoon even om te markeren van... Dat is dus zo, dat sommige mensen dat gewoon veel meer ontwikkeld hebben. Echt, hè, die zintuigen van die voelsprieten naar buiten hebben staan. En kijk, ik denk dat bijna iedereen wel... als je ergens een kamer inkomt en er is een feestje... en de sfeer is heel ontspannen, dat het relaxed voelt. Of als daar net... wat woorden zijn geweest en je komt binnen, dat je die spanning wel voelt. Hè? Dus dat is een soort dat, weet je, het algemene beeld van als het heel groot is, dat je ergens die energie of iets wel oppikt, zeg maar. Dat wel algemeen bekend is. En er zijn mensen die hebben gewoon die voelsprieten echt veel sterker ontwikkeld dan anderen. En die voelen dat dus nog meer aan. Dan sommige anderen dat voelen, zoals dan ik bijvoorbeeld. Want ik heb dat niet per se. Ik heb het gaat doet er niet zo heel veel toe, natuurlijk. Maar ik bedoel, wat wil ik zeggen? Sommigen hebben het gewoon veel meer ontwikkeld dan anderen. Dat was eigenlijk mijn punt.
Ja.
En dat heeft waarschijnlijk een oorsprong. Hetzelfde als Ad, die plaatste een tijdje geleden een post over intuïtie. Dat is een beetje hetzelfde idee, hè, van. Dus het is ook een beetje welke naam geef je eraan. Sommige mensen zullen dan zeggen, ik kan intuïtief heel goed aanvoelen wat iemand nodig heeft of hoe die erbij zit of weet ik veel wat. Hè, of ik kan de ander goed aanvoelen of welke term je er ook allemaal voor gebruikt. Dikke kans dat het feit dat je dat zo sterk ontwikkeld hebt, als je dat ontwikkeld hebt, en dit is inderdaad wat we bij best veel mensen ook tegenkomen, heeft waarschijnlijk alles te maken met... wat jij gedaan hebt vroeger om te overleven, dan klinkt het ook weer zo heel dramatisch, alsof je anders niet zou overleven. Maar
dat het blijkbaar als kind had je onbewust, hè, het is allemaal onbewust, heel erg het idee, zeg maar, dat je goed moest aanvoelen hoe anderen erbij zaten. Om
jezelf,
veilig te zijn.
Ja, om jezelf veilig te houden.
Ja, en dat doe je volledig onbewust. Maar daar is, kijk, wat nu zomaar intuïtie genoemd wordt. Dus ik denk dat er misschien bestaat er ook wel zoiets als... intuïtie.
Zeker.
Dat denk ik wel.
Ik
en
ook.
Ik denk dat wat veel intuïtie genoemd wordt, vaak veel meer een getraind overlevingsmechanisme is. Van een al heel jong, heel alert zijn. En daar zo goed in worden. Ja, met goed tussen aanhalingstekens. Zo bekwaam in worden. Dat je dat nog steeds doet. Dus dat je nog steeds super onbewust vaak alert en gevoelig bent op wat er gebeurt in je omgeving. We maken wel eens vergelijking met de paarden. Bij de paarden kun je... De paarden signaleren ook allerlei energie en bewegingen. En ik denk, hey, wat gebeurt er nou? En het paard heeft het al opgemerkt. Wij zijn daar niet zo in ontwikkeld.
Nee.
Er zijn heel veel mensen die dat wel hebben. Dus misschien herken je het wel, hoor. Dat je dit luistert en denkt, ja, ik ben zo iemand. Ik kan dus al heel snel aanvoelen wat iemand anders... voelt of waar iemand in vastloopt of wat de sfeer is of dat. Ja, kijk, en waar het dus zomaar niet helpend is voor je, is als het een belasting is voor jou of voor de dynamiek. Ik denk dat dat misschien een goed woord is. Dus het kan allicht heel erg helpend zijn. Daar hebben we het straks ook nog maar even over. Dus hoe kun je dit soort van gebruiken
ook
als
benutten,
kracht,
ja.
benutten. Mm-hmm. En het kan op verschillende manieren ook belastend zijn. Omdat het hard werken kan zijn. Soms onbewust, soms heel bewust. Omdat het kan zijn dat het heel veel met jezelf doet. Wat die ander dan voelt of wat er in de dynamiek gebeurt. En er was er nog één. Ik weet niet meer wat ik wou zeggen.
Nou ja, en ik denk als je dus heel sterk aanvoelt waar de ander zit... en je hebt dat waarschijnlijk dus niet voor niks ontwikkeld... want dan is het waarschijnlijk belangrijk om dat zoveel mogelijk te neutraliseren... om zelf weer veilig te zijn. Dus, de kans is heel groot dat je dat nog steeds zoveel mogelijk wil doen... bij wie je dat dan ook voelt. Hè? Dus sommige mensen die zeggen van ja, als ik in de trein zit... dan krijg ik altijd allemaal verhalen van degene naast me te horen... want dan kan ze goed luisteren. Nou, dat is natuurlijk, er kan iets heel moois in zitten. En oh ja, dat gaat vaak ook daarover. Dus ben jij met je voelsprieten super naar buiten toegericht, naar de ander. Maar val je dus zomaar in de stapje in de valkuil van... dan heb ik daar dus ook iets mee te doen. Dus hè, die verantwoordelijkheid voelen voor... ik sense of ik voel dan wat hier gaande is. Want die voelsprieten zijn helemaal die kant op gericht... vervolgens ga je waarschijnlijk heel vaak automatisch daar iets mee doen. Of zorg voor dragen. Of zorgen dat het nou oplost. Of dat de ander zich vooral heel erg gehoord wordt. Of dat je misschien iets aanvoelt waar die ander niet eens bewust van is dat hij dat heeft. Dus dan is het super mooi van wow, dat je dat helemaal ziet. Je prikt door me heen, la la la. Dat kan natuurlijk allemaal heel mooi en te gek klinken. En ja, daarmee heb je jezelf ook een zware last opgelegd. Want hoe lekker is het als je ook gewoon ontspannen in de trein kunt zitten... zonder dat jij iets hoeft te doen voor een ander. Wat iets anders is als gewoon wel een leuke kletspraatje en even verbinding hebben. Hè? Dus ik bedoel niet van nu moeten we allemaal helemaal geïsoleerde... op onszelf gerichte mensen worden. Helemaal niet. En die verhouding is soms zo uit verhouding. De verhouding is uit verhouding. En je verliest daarmee zomaar heel vaak het contact met jezelf.
Ja, waar het ingewikkeld wordt, pas kwam het bij een klant langs... en toen kwam er ook een post langs en daar werd het genoemd... als empathie en hoe heet het, codependency.
Mm-hmm.
Als die elkaar ontmoeten. De ingewikkeldheid van de ontmoeting tussen empathie en codependency. Zoiets, codependency betekent dat je... even, hoe zeg ik dat, heel plat uitgelegd. Dus voor, dat zijn mensen die zich daar helemaal... in geschoold hebben, plat uitgelegd, is dat je heel erg of dat je geneigd bent jezelf te relateren aan de ander en wat de ander voelt en de ander denkt. Dus dat er een soort afhankelijkheid in zit,
mm-hmm.
die niet helpend is.
En die wederzijds is, hè? Codependent, dus samen afhankelijk van elkaar, zeg maar.
Ja, ja. Dus we hebben het over afhankelijkheid die ook heel krachtig kan zijn. En in je relatie hebben we het ook wel eens over. En er is ook een afhankelijkheid die... hoe zeg je dat, belastend is of verzwarend is... omdat eigenlijk buiten jezelf iets gezocht wordt... wat in jezelf gezien wil worden en vice versa. En dat patroon kun je best wel lang in stand houden. En op een gegeven moment kan dat zich zomaar wreken. En dan kan dus empathie lijken. Dus ik heb een beetje moeite om het zo te zeggen... omdat dat volgens mij geen empathie is. Maar dan gaat het meer over het invoelen van de ander... in combinatie met dat je eigenlijk heel erg in die codependency nog zit... is dus super ingewikkeld. Omdat dan dat wat de ander voelt ook gelijk heel veel doet met mij... en ook zomaar de veiligheid in de relatie op het spel zet en weet ik veel wat. Want als jij je niet fijn voelt, dan moet er dus iets gebeuren. Want als jij je niet fijn voelt, dan voelt het misschien bij mij ook niet meer fijn. En dan gaat het zomaar niet goed tussen ons. Snap je? Dus het is heel lastig om empathisch te zijn... bij het gevoel van de ander te zijn... als het ook ondertussen heel veel met jezelf doet... omdat er nogal wat afhangt voor jezelf ook. Snap je? En dan is het dus niet meer empathisch. Want empathie gaat over het echt met je aandacht bij de ander zijn. En in dit geval gaat het erom dat het heel veel met jezelf doet ook.
Ja, en het is ook weer zo'n dubbele. Want als je zegt empathie gaat over met de aandacht bij de ander zijn... dan denk ik ja, zeg maar. En... dit is natuurlijk waar die heel verwarrend wordt. Want het gaat ook over, is de differentiatie er nog? Zijn wij twee aparte mensen? Dus sta ik op mijn eigen grond, op mijn eigen voeten? En kan ik even mijn pakketje, mijn rugzak hier parkeren? En kiezen voor luisteren en meegaan op jouw golf. Hè, noemen we dat ja. van Marshall Rosenberg. In de verbindende communicatie noemen we dat dan het empathisch luisteren. Is eigenlijk gewoon helemaal meegaan op de golf van de ander. Zonder het contact met jezelf te verliezen. Ja.
Dus dat zou de andere kant. Dus de ene kant van het gevaar is, zeg maar, dat het ondertussen heel veel met jezelf doet, waardoor je eigenlijk niet echt bij de ander bent. Nee. De andere kant van het gevaar is dat je helemaal bij de ander bent, maar dat je een soort van jezelf verloren bent. En hoe kun je helemaal thuis zijn in jezelf en vanuit die ruimte meegaan op de golf van de ander?
Zodat je dus ook op kunt merken, oh, nu wordt er iets in mij geraakt en merk ik dus dat ik niet meer aan het meebewegen ben op jouw golf, maar dat ik in mijn eigen golf sta. Wat dat dus ook totaal niet erg is, weet je wel, er zit helemaal geen oordeel in. Maar het gaat heel erg over, kun je gewaar zijn van wanneer gaat het over mij en wanneer gaat het over de ander? En waar ben ik aan het projecteren? En waar ben ik gewoon aan het aanvoelen? Het is... Nogal glad ijs, zeg maar. Hè? Dus je verschuift heel snel van het een naar het ander.
Wat mij betreft is dit dus de kern van het verhaal, zeg maar, van deze aflevering. Wat je zegt, is dat waar gaat het nog over de ander en waar gaat het over mij? En om daar je heel bewust van te zijn. En als het dus over jou gaat, het ook bij jou te kunnen houden.
Ja.
En als het over de ander gaat, kun je dan ook echt bij de ander zijn. Daar gaat het over. En als je zegt van ik voel waar de ander zit, maar ondertussen merk je wel van ja, dat doet heel veel met mij en daardoor vind ik het lastig om weet ik veel wat. Ja, dan gaat het dus niet meer over de ander, maar dan gaat het over jezelf.
Of je merkt dat in dat moment nog totaal niet, maar het gebeurt wel en het komt als een boemerang terug. Weet je wel, dat kan natuurlijk ook.
Dat je
zo afgesneden bent van jezelf. Mm-hmm. Dat je helemaal alleen maar bij die, of afgesneden, dat klinkt echt heftig. Hè? Maar van even, dus dat je, als je zeg maar echt met al je aandacht bij die ander bent en je hebt even helemaal geen contact meer met je eigen lijf.
Ja.
Centrum. Ik kan het heel vaag maken of niet. Dat je misschien niet eens in de gaten hebt van, oh, hier wordt ook iets in mij geraakt, omdat je zo dat even uitgeschakeld hebt, gedissocieerd van je eigen stuk, zeg maar. En dat je dat er dan op een ander moment, dat die dan alsnog terugkomt. Dus van, oh, dat wat er gezegd is en wat er dan eigenlijk in jou geraakt is, maar wat je niet gevoeld hebt omdat je even daarvan afgesneden was, dat die alsnog komt bovendrijven, snap je?
Ja.
Dus de uitdaging is heel erg van, oh ja, vertragen voor jezelf. Ja, nee, nu ga ik al naar de how-to. Maar dus hoe hou ik contact met mezelf, terwijl ik ook bij de ander kan zijn.
Ja.
En dat betekent dus ook dat heel veel mensen in de wereld die jij misschien heel goed aan kunt voelen en eventueel denkt te kunnen helpen, dat niet jouw verantwoordelijkheid is. En sterker nog, ik vind er ook altijd iets van een arrogantie in zitten. Maar dat vind ik altijd een beetje spannend om te zeggen. Hè? Dus er zit dan iets in, oh, ik weet wat er eigenlijk bij jou gebeurt en daarom ga ik nu dan iets voor jou doen, terwijl die ander daar niet per se om vraagt, weet je wel. Dus dat heeft ook met die permissie te maken van zorgzaamheid. En ik ervaar daarin nogal snel een bepaalde ongelijkwaardigheid. Maar goed.
Nee, kijk, het grote gevaar ervan is als het vanuit een kindreflex eigenlijk komt. Eigenlijk is dat wel een belangrijk punt, denk ik. Als er vanuit een kindreflex dus iets gebeurt van, oké, ik moet dus hiervoor gaan zorgen, of ik moet hier iets mee doen om weer controle terug te krijgen en veiligheid, dan wordt het al snel, kom je al snel in het drama-driehoek bijvoorbeeld terecht. Dan ga je bijvoorbeeld redden. Of dan word je een slachtoffer, want je kunt er ook niks aan doen dat de ander van alles voelt. Of weet ik wat. Of je wordt een aanklager, want het slaat toch nergens op dat die ander. Zo weet je, dus heel snel kom je in die drama-driehoek terecht. En de uitdaging is, en ik denk dat dat zomaar een heel traag groeiproces kan zijn. Maar wat misschien wel vandaag start of misschien al lang gestart is bewust worden van, oh ja, hoe kan ik hier steeds volwassener in worden? Volle verantwoordelijkheid nemen voor wat het met mij doet. En als ik dan wel iets gewaar word en ik kan dat voor mezelf dragen, hoe kan ik dan op een volwassen manier dat ook in de dialoog brengen? Door bijvoorbeeld een permissie te vragen als je iets voor de ander wil betekenen. Of door bijvoorbeeld het niet in te vullen, maar te checken bij de ander. Zo van, oh, ik heb de indruk dat dit speelt. En dat is wel waar wij ook in onze coaching, voor zover wij wel dingen voelen, daar ook mee werken met wat ervaren wij zelf en hoe kunnen we dat zelf inbrengen in de dialogen. Zo van, hey, herken je dat? Heb jij dat ook of niet? Omdat ik wel geloof dat iets wat in mij gebeurt ook zomaar kan zijn wat er bij de ander ook gebeurt. Maar ik vul het niet in. Ik ga er niet de conclusie uittrekken en ik ga er ook niet, hoe zeg je dat, onuitgesproken mijn koers op bepalen of zo.
Mm-hmm.
Dus volwassenheid gaat dan over, ja, kan ik bij mezelf zijn? Kan ik gewaar zijn wat het in mij doet? En als ik al een beweging naar de ander maak, kan ik daar dan ook volledig de ruimte geven aan de ander om dat op een andere manier te beleven, dat niet toe te staan, of weet ik wat zo.
Ook al denk je echt zeker te weten dat er dan toch nog iets anders onder zit, of hè, wat jij aangevoeld hebt. Dus het gaat ook niet over of je het goed hebt aangevoeld of niet, maar het gaat over dus dat differentiëren van twee personen en twee werelden. En dat iemand helemaal zijn ervaring leidend mag zijn voor zichzelf. En dat jij wel iets kan zien en dat checken. En als die ander daar niet is of niet in mee wil bewegen, dan is dat ook oké, weet je wel?
Ja, gaat het over mij of gaat het over jou?
Ja, en dan is het dus zo, oh ja, voel je dan een bepaalde, wat Ad net al zei, een bepaalde onveiligheid in jezelf. Want wij, hè, mijn veiligheid is afhankelijk van jou, zeg maar. Ja, dan is dat een mooie uitnodiging om dus dat niet in het contact te gaan zoeken. Maar dat echt in jezelf nog meer te zoeken.
Ja, we hadden het nog over in hoeverre hebben wij dat nou, mm-hmm. jij en ik. Ik denk dat ik wel vrij snel aanvoel als jij niet heel lekker in je vel zit. Nou, of dat nou waar is of niet trouwens. Ik zit zo naar jou te kijken, knik maar dat het waar is, knik maar dat doet ze niet. Maar of het nou waar is of niet, het raakt in mij een soort van de zorg, zijn wij dan nog oké? Jij en ik.
Mm-hmm.
Zomaar is iets van de harmonie of de veiligheid weg voor mij. En dan wil ik dat oplossen door, weet ik veel, voor je te gaan zorgen. Of weet ik veel wat dat. En daar zit dus voor mij de uitdaging om, kan ik mijn eigen, waar raakt dat in mij? En kan ik daarbij zijn en kan ik dat zien, dat dat ook gaat over iets in mij wat gezien wil worden? En als ik dan ruimte merk, dus niet vanuit dat ongemak, maar vanuit mijn ruimte en mijn volwassenheid en mezelf kunnen houden, zeg maar. De safe space voor mezelf kunnen zijn. Kan ik wel zeggen van, hey, kan ik iets voor je betekenen?
Tuurlijk.
Of vind je het fijn als ik, of zo dat.
Ja, maar dan is het dus niet dat je iets komt halen voor je eigen veiligheid.
Ja, nee, dus dat ik iets, het lijkt alsof ik het aan jou gegeven, maar eigenlijk doe ik het vooral in de hoop dat het mij weer wat rust brengt. Want als jij weer relaxter wordt, dan ben ik weer rustig. Weet je wat dat?
Dus dit is wat we wel vaker noemen in een podcast, hè, van kom je iets brengen of kom je iets halen? En dat daar zit heel vaak heel veel verwarring over. En het gaat er niet om dat je alleen maar iets moet brengen en niks mag komen halen. Dat is het hele punt niet. Maar het punt is dat je soms, dat iets vaak gebracht wordt. Misschien al dat je dat zelf ook echt denkt. Hè? Dus het begint met heel eerlijk naar jezelf kijken. Maar dat het lijkt alsof je iets komt brengen. Hè, ik kom jou helpen, want ik voel dat jij niet goed gaat. En ik ga nu, ik weet ook waar het over gaat. En weet zo.
Ja.
Dat kom ik jou brengen, want als ik jou help, dan heb jij daar geen last meer van. En dat is toch het beste wat er is. Terwijl je eigenlijk dus komt halen. Als jij oké bent, dan ben ik ook weer oké.
Ja.
Het
is dus, we hebben het gehad over, gaat het over de ander of gaat het over jezelf? Ben je aan het brengen of aan het halen? Ik moest nog aan denken aan, mag ik of wil jij?
Ja, dat zijn allemaal dezelfde dingen.
Het zijn
allemaal
dezelfde bewegingen. Want, want ook al realiseer je dan, het gaat helemaal over mij, dan nog mag je altijd vragen, mag ik?
Ja.
Want dan vraag je gewoon, mag er ruimte zijn voor het ongemak wat ik nu voel? Ook al maakt het voor jou niet zoveel uit. En als het echt op de ander gericht is, dan kun je vragen, wil jij? En als de ander dan nee zegt, wil je gered worden? En de ander zegt nee. En denk, oh shit, dan ben ik nog even overgeleverd aan het ongemak.
Ja, mag ik je blij maken?
Ja.
Want dan happy wife.
Happy life. Mag ik jou gelukkig maken? En dat kun je niet.
Ja, het is grappig, want ik moet al eigenlijk bijna vanaf het begin denken ook aan een coachsessie die ik hier gehad heb al heel lang geleden met een vrouw. En toen hadden we het. Dus ik zie ook soort, ik ben niet echt over het algemeen een beelddenker, maar dit is gewoon een letterlijke herinnering die ik heb, wat ik voor me zie. En een soort beeld wat ik bij je heb, zijn echt gewoon letterlijk allemaal van die voelsprietjes die vanaf je hoofd zo naar buiten gaan, waar iemand zo met die sensoren eraan, dat iemand de hele tijd zo aan sensoren is. Hoe is die omgeving? Hoe is die omgeving? Waar is de spanning?
Maar wat wil je
waar
over die sessie vertellen? Okay, want het speelde in die sessie. Dit.
Ja, ik wilde gewoon dit beeld even noemen.
Oké. Okay.
En in die sessie ging het ook over van, oh ja, ik doe dit overigens, gebeurt dit best wel vaak in een sessie, dat ik vraag, als ik een activiteit geef aan iemand met een paard, en dat ik dan vraag, met hoeveel procent van je aandacht was je bij de ander en hoeveel bij jezelf?
Ja, ja.
Ik heb wel eens gehoord, ik weet niet of er zo'n ideaal, en het is dan ook weer heel subjectief en moeilijk, maar dat ze wel zeggen 70 bij jezelf en 30 bij de ander. Zou iemand dat pas hier nog? Ja. Maar goed, dat doet er, waar doet er niet zoveel toe, weet ik niet. Maar
mooie oefening.
En ik zie dus nu ook voor me, kun je die sensoren, die voelsprieten met die sensortjes, als je die nou eens even naar binnen zou richten. Dat je jezelf zo aan sensoren bent. En wat heb je dan nodig van jou om jezelf veilig te voelen en om jezelf oké te voelen, om het ongemak te dragen wat je tegenkomt, om te weten dat je niet de ander hoeft te redden om zelf te mogen bestaan. Om misschien eens even uit het contact te gaan of nou ja, weet ik veel.
En wat een hele bevrijdende weg kan zijn, is om je te realiseren wat je misschien van kleins af aan al aan het dragen bent geweest voor een ander. Of wat je gepoogd hebt te redden voor een ander. Voor je ouders waarschijnlijk, of misschien wel verder in je systeem. En dat het loslaten van die taak, of het loslaten van die verantwoordelijkheid, ook kan zorgen dat je dus in het hier en nu minder gewaar bent van wat er allemaal om je heen gebeurt.
Ja.
Omdat daar die onbewuste taak, zeg maar, nog steeds zomaar in jou zit. En als die taak er niet meer is, en je hebt die kunnen laten, kunnen laten bij de ander voor wat van de ander is, en dat los kunnen laten, dan kan het dus zomaar zijn dat je ook wat minder gevoelig wordt voor wat er allemaal speelt in de lucht en bij je partner en weet ik veel wat. Dus het is wel iets wat je aangeleerd is, onbewust, automatisch, zomaar in je kindertijd. En het is dus niet iets wat daarmee dus voor altijd vaststaat. Dus er zijn een soort twee perspectieven aan. Ene perspectief is dat dat dus minder kan worden. En het andere perspectief is dat het nog steeds wel een superkracht, zeg maar, kan zijn, mits je het vanuit je eerst jezelf dragen en een toestemming vragen van de ander in die context komt.
Mm-hmm.
En ik denk wel, als je merkt bij deze podcast ook van, dit is wel een thema van mij, ik voel heel veel aan en dat doet dan ook heel veel met mij. En ik weet eigenlijk niet zo goed of dat nou een lust of een last is, zeg maar, of dat nou helpt of eigenlijk voor mezelf en de relatie zomaar ook belastend is. Dan is het wel interessant ook om die twee routes ook te kijken. Van één, hoe kan ik dat, hoe zegt het iets over wat veel ouder is dan mijn relatie en wat kan ik daarin ook loslaten? Nou, kom bij ons naar een opstellingendag bijvoorbeeld om het in te brengen. Geen garantie met dat je dan een inzicht krijgt en dat het dan verandert. Maar dat zijn wel manieren, zeg maar, om daarnaar te kijken en dingen los te laten. En die andere route is van, oh ja, hoe kan ik steeds weer als het gebeurt eerst, nou ja, wat jij zegt, wil die voelsprieten naar binnen. Wat gebeurt er nu bij mij? Wat is er in mij wat nu gezien wil worden? En vanuit die rust en ruimte die daar ontstaat, oefenen in dan misschien wel de beweging maken, of misschien de beweging naar de ander ook niet meer maken dan. Misschien is die dan zelfs niet meer nodig als, als je jezelf daarin kunt dragen.
Ja, en ik dacht dus nog heel praktisch is om dit te oefenen in het contact voordat je al helemaal in die automatische piloot komt en het al aan het doen bent of weet ik veel wat. Hè, dus vertragen. En als je merkt van, oh ja, dan ga ik weer met al mijn aandacht naar die ander, ga even gewoon met je aandacht naar je ademhaling. En dat kan zelfs terwijl die ander aan het praten is. Misschien hoor je niet alles, weet ik veel wat. Of je gaat even naar de wc. Of het maakt niet uit, hè. Maar voel even je voet op de grond, je stoelen. Niet je stoelen. Je billen in je stoel. Wiebel met je tenen. Haal adem. Ga lekker met je rugleuning, met je rug in de rugleuning zitten. Beetje achterover. Weet je, dit zijn allemaal van die dingen die je jezelf kunt aanleren en oefenen. Om te vertragen en het contact met jezelf te houden. En je voelt, nou misschien nog niet, maar dat ga je op een gegeven moment wel opmerken van, oh ja, dan ga ik weer. Dan is ik vervluchtig. Hoe zeg je dat? Hoe als iets de damp weggaat, dat noem je dan vervluchtig of zo. Hoe heet dat?
Ja.
ik verdwijn gewoon, omdat ik dan helemaal daar ben. Op een gegeven moment ga je dat, nu ga je het misschien achteraf zien. En dan op een gegeven moment ga je het opmerken. Oh, daar gebeurde het. Of daar nu gebeurt het. En misschien lukt het je nog niet om het anders te doen. En alleen al het feit dat je het je op kunt merken, is al zo'n moment dat je even contact hebt met jezelf. Weet je wel? En dan kun je kijken of je dat uit kunt bouwen. Kan ik nog meer vertragen? En ik zou zeggen, ga dat lekker. Lekker. Veel plezier. Klinkt alsof het heel leuk is, maar nou, dat is het misschien ook. Ga dat lekker oefenen op allerlei plekken. Dus waar kom je dit allemaal tegen? En ga daar gewoon mee experimenteren. Ga bewust eens heel achterover zitten. En weet je wel?
Want het perspectief is echt dat het jou heel erg goed mag gaan. En dat het allergrootste geschenk wat je aan de hele mensheid kunt geven, is om het jezelf ontzettend goed te laten gaan. En dat een veel groter geschenk is, ook in je relatie, dan dat je eigenlijk nog heel veel aan het halen bent bij de ander voor je eigen ongemak. En zomaar ben je ook met je gevoeligheid en je reactie erop richting je partner of richting een vriend of weet ik veel wat, zomaar heel veel aan het halen nog bij de ander. Wat heel veel, hoe zeg je dat? Onrust, vermoeidheid, allemaal van dat soort dingen met zich mee kan brengen. En je bent het, je hebt het volledige recht, zeg maar, met het feit dat je geboren bent, heb je het recht om het jezelf ontzettend goed te laten gaan. En daarin dus ruimte te maken voor jou en voor wat jij nodig hebt. Een verbinding te maken met je lichaam. Je pijn helemaal toe te staan, nee te mogen zeggen.
Ja, dus het, ik zat nog te denken, ik weet niet precies op welk moment ik dat dacht toen je dat zei. Van, oh ja, want het kan. Ik weet niet of inderdaad echt, waarom zou iemand die vindt dat hij dat heel goed kan willen veranderen, zeg maar. Hè? Dus dat is waarschijnlijk omdat je er wel ergens daar, dat je veel vermoeidheid, hoofdpijn, nek- en rugklachten, misschien wel bekkenklachten. Hè? Dat heel veel dat dus de last dragen die niet voor jou is, of proberen de ander te redden. Of ten diepste misschien proberen je moeder of je vader of even wat te redden. En dat niet kunnen. En dat gaat. Hè, dus dat wat Ad al eerder een keer zei, dat je dat wat je aangeleerd hebt om te doen, ook naar de hele. Nou, niet de hele wereld, maar niet alleen meer naar je ouders doet, maar dat dat een patroon is wat je gewoon ook in andere relaties herhaalt. Dus ik dacht dat zijn zomaar even wat dingen waar je tegenaan kunt lopen als je dit veel doet.
Ja, kijk, en als je daar helemaal geen last van hebt en iedereen om je heen is heel blij ermee, ja, dan is er ook geen reden om het verder aan te kijken, zeg maar. Dus op het moment dat je merkt, oh ja, het is soms heel vermoeiend, of wie heeft er dan aandacht voor mij, of het doet iets in de relatie doordat het juist alleen maar gesprekken gecompliceerder maakt, of weet ik wat, dan is het een mooie aanleiding om eens te kijken van, oh ja, wat zit er eigenlijk onder en hoe kan ik zorgen dat het 1. goed voor mij is. En 2. ook goed voor de ander is. En dat. We hebben ze eigenlijk best veel ook in onze klantenkringen. Ik denk in onze volgerskringen ook. Hè? Mensen die dus heel gevoelig zijn. En ook door iets te betekenen voor een ander. Eigenlijk ook iets voor zichzelf doen. En dat is wel een hele krachtig om je daar bewust van te worden. Van doe ik het voor de ander of doe ik het voor mezelf? Gaat het over de ander of gaat het eigenlijk over mij? En zomaar dat je in het drama driehoek komt. Nou ja, alle vorige afleveringen die we al gehad hebben.
We gaan afronden.
Ja.
Ik heb een afspraak.
Ja, en dan gaan we daarna waarschijnlijk nog eentje opnemen over luisteren. En we hadden het erover welke volgorde doen we het dan als we het over luisteren hebben. En over dat empathisch en aanvoelen en weet ik wat. Nou, laten we dan maar eerst deze doen. Maar die over luisteren komt er dus ook nog aan.
Joep.
Tot de volgende.
Bedankt voor het luisteren.
Doei.